groet jullie allen in de machtige, wonderbare naam van onze dierbare heiland, de Heer Jezus Christus. En ik wil vanmorgen met jullie spreken over de alles overtreffende grootheid van zijn kracht. En ik wil beginnen te lezen in Efeze 3. En daarna in Efeze 1 een paar versies. Efeze 3 om te beginnen. Vanaf vers 14 tot 21. Lezen we dat Paulus bidt, dat Paulus voorbeden doet voor verdieping van het geloof van de gemeente van Efeze. En dan zegt hij: om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geeft, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu die bij macht is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. En dan gaan we naar Efeze 1. En dan wil ik met jullie lezen vers 15 tot en met 23. En daar zegt Paulus daarom, omdat het ik hoorde van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en openbaring geeft in het kennen van hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voet onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in alle vervult. De vraag is vanmorgen hoe wij deze alles overtreffende grootheid van zijn kracht kunnen kennen en ook kunnen ervaren in ons eigen leven. En dan zie je dat het nodig is dat wij verlichte ogen krijgen van het verstand, andere vertaling zegt van het hart, dat wij nodig hebben om de geest van wijsheid en openbaring te ontvangen, want daar bidt Paulus voor de gemeente van Efeze. En we weten vanuit de openbaring, als de Heer Jezus komt bij de gemeente van Efeze, en dan zegt hij: bedenk van welke hoogte jij gevallen bent. Dus de gemeente van Efeze had blijkbaar een hoge staat bereikt. Misschien ten gevolge van dit gebed van Paulus, van deze gebeden van Paulus. En daarom is het denk ik belangrijk, de eerste aansporing, ook voor de oudsten van de gemeente, om zo te bidden. Ook voor de gemeente waar ouderlingen of oudsten een verantwoordelijkheid voordragen, om dat niet te vergeten. En niet zomaar een stukje voor de vuist weg te bidden, maar dit zijn gebeden die, ja, die Bijbels zijn. Dit zijn gebeden die de Heer wil verhoren. En daarom is het belangrijk, ook voor de ouderlingen van de gemeente, om daarvoor te bidden. En nu ik het over de ouderlingen van de gemeente heb, kan ik gelijk even iets zeggen wat ik al een paar keer vergeten ben. Onze broeder Jacco, die eigenlijk vroeger aangesteld is geweest als jeugdoudste, Maar dat we zien dat zijn bediening veel meer omvat als alleen ouderling voor de jeugd. We hebben het woord jeugd geschrapt en hij draait volledig mee, ook met Edward en met mij natuurlijk. Dus dan weten jullie dat ook. De site die was half aangepast eigenlijk. De rest zal dan nog wel komen. Maar dan weten jullie dat waarom we dat gedaan hebben. Goed, dan gaan we verder. Dus vandaag willen we ons richten, hoewel er natuurlijk vele facetten in zitten in dit Bijbelgedeelte, maar willen we ons richten op die alles overtreffende grootheid van de kracht van God. En dan moeten we ons afvragen, wat is dat nou eigenlijk, die kracht? En wat doet die kracht nou eigenlijk? En dan denk ik, het eerste wat wij moeten bedenken, als kinderen van de Heer en degene die de Heer nog niet kennen, dat het eerste wat die kracht doet, dat is u voeren naar het kruis van Golgotha. Dat is niet uw eigen kracht, dat is niet uw eigen verdiensten, want er is van nature niemand die God zoekt. Dus de kracht van God door het woord en door de Heilige Geest heeft u gebracht, of gaat u alsnog brengen, naar het kruis van Golgotha. Jezus heeft gezegd, de Heilige Geest zal komen en zal u overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Dus als God aan ons leven begint te werken, is dat het eerste wat hij doet, ons overtuigen van zonde. En dan weet ik natuurlijk dat velen ook gewoon verstandelijk tot het geloof komen. Dat velen komen vanuit hun nood. Want als wij niet in de nood zitten, dan schijnen we niet tot de Heer te willen roepen. Maar in ieder geval, ga de Heilige Geest ons duidelijk maken de noodzaak van bekering. Ga de Heilige Geest ons duidelijk maken dat zoals we nu leven, dan heb ik het even over de onbekeerde mens, dat we zo niet verder kunnen leven. En soms overtuigt je natuurlijk ook de kinderen van God. Als wij een dwaalweg bewandelen, dan gaat de Heilige Geest ons overtuigen. En ik heb het in mijn eigen leven mogen ervaren, heel veel jaren terug, die overtuigingskracht van God door het woord en door de Heilige Geest, daar kan geen mens tegenop. Ja, u kunt zich verharden, u kunt de Heer afwijzen, zoals we dat gezien hebben natuurlijk, dat velen in de geschiedenis, bij het volk Israël om te beginnen, toen de Heer Jezus er was, maar ook Pilatus wees hem af. Pilatus wist dat hij rechtvaardig was. Hij wist dat hij de koning der Joden was. Hij werd ook nog gewaarschuwd door zijn vrouw, die een droom had gekregen, maar hij koos voor zijn baantje. En hij koos niet voor de koning der Joden, hij koos niet voor de Heer Jezus Christus. Zo is het ook vandaag dat nog velen de Heer Jezus Christus afwijzen en niet aanvaarden. En dat betekent dat er geen leven is. Maar de Heilige Geest overtuigt. En we weten dat er mensen zijn die dan zich niet willen bekeren. Denk maar aan Farao. Die zoveel kans had gekregen van de Heer. En dan op een gegeven moment nog zegt tegen de Heer. Zegt tegen Mozes. Bid voor mij. Wij hebben gezondigd. En bid of de Heer ons wil vergeven. Maar hij gaat gewoon door. Dus dat is geen oprechte bekering. Dat is een bekering. Dat is een soort. Hoe moet je dat noemen? Dat is dubbelhartig. Hij wil wel dat zijn zonden vergeven worden. Hij wil wel dat de Heer als het ware zijn toorn afwendt van hem. Maar hij wil zich niet ten volle bekeren, want hij ging gewoon door met het volk verdrukken. Dat is niet een oprechte bekering. En dan later zie je, dan heeft hij zijn krediet verspeeld. Dan gaat de Heer zijn hart verharden. Zijn hart verharden. En als u dan tot het kruis komt, dan begrijpt u dat wij vergeving van zonde nodig hebben. Dat is het eerste wat de Heilige Geest gedaan heeft. Hij overtuigt ons van zonde en dan laat ons zien als het goed is dat wij zondaar zijn. Dat we niet geneigd zijn tot enig goed, maar tot alle kwaad. Zoals dat zo mooi omschreven staat in de catechismus. Maar de Heer gaat ons leren, gaat ons overtuigen dat wij niet alleen verkeerde dingen gedaan hebben, maar dat we ook van onszelf niet deugen. Dus dan moeten we van onszelf verlost worden. Daar is ook dat kruis voor. En dan krijgen we, als wij onze zonde belijden en vragen vergeving aan de Heer, dan krijgen we vergeving. Dat is de kracht tot vergeving die alleen de Heer zelf heeft. Op grond van het bloed van de Heer Jezus Christus. Moet u zich eens voorstellen, moet u eens bij nadenken. En ook eens bidden vanmorgen voor die geest van openbaring en wijsheid. Om te beseffen hoe overweldigend groot die kracht is die in staat is om te vergeven, om u vrij te stellen van de schuld, van de zonde. En die kracht van God is zo groot dat hij de macht heeft en de kracht heeft, die alles overtreffende grootheid, om ieder die tot hem komt te vergeven. Al zou de hele wereld, al die 7 miljard mensen die nu leven, tot hem komen, hij zou ze kunnen vergeven. Zo overweldigend groot is die kracht van de Heer, de vergevingskracht. Allemaal kracht van de Heer. En als u dan zover geweest bent dat u tot het kruis kwam, dat u vergeving ontvangen hebt, maar u wordt nog geplaagd door allerlei beelden van vroeger, dus kleeft de zonde u nog aan, u hebt vergeving ontvangen en dan heeft u nog reiniging nodig. Vele christenen weten dit niet, maar naast vergeving is er ook reiniging. Zoals in het Oude Testament dat natuurlijk al gebeurde met hyssop. We weten dat allemaal vanuit Psalm 51, nummer 19, waar Mozes dat maakt. En daarom zegt 1 Johannes 1, vers 7, ook als we in het licht wandelen zoals hij in het licht is, hebben we gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus zijn zoon reinigt ons van alle zonden. En daarom is vaak nodig dat wij onze zonden dan beleiden ten opzichte van een broeder. En die samen met ons bidt en dan hebben we gemeenschap met elkaar. Dan is er geen verborgenheid meer. Dan is wat u gedaan hebt niet langer in de duisternis, dat alleen de Heer ervan weet en uzelf en de boze, de vorst van de duisternis. Maar dat u die dingen in het licht brengt en dat u niet alleen vergeving krijgt, zegt 1 Johannes 1 vers 9, maar ook reiniging. Dan bent u schoon gewassen. Dat is de kracht van God, de kracht van Jezus bloed. Denk maar aan Jesaja 1. Vers 18, waar de Heer dat ook zegt, waar uw zonden rood als verlaken zullen wit worden als een sneeuw, waar ze rood als karmozijn zullen wit worden dan wol. U en ik, wij hebben deze kracht allemaal niet. Deze kracht woont wel in ons. Wij hebben de schat in aarde vaten, zegt Paulus. 2 Korinthe 4. Dit is allemaal de kracht van God. En dan sommigen van ons, die zijn ook nog gebonden geweest aan de afgoden. En dan hebben we ook nog nodig dat we van de afgoden bevrijd worden. Ook daarvoor is Jezus gekomen. Denk maar aan Lucas 4. Om de gevangenen heen te zenden in vrijheid. En de gebondenen los te maken. En de blinden het gezicht te geven. Dan hebben we nodig de bevrijdingskracht van God. En dan gaan we ontdekken dat die kracht zoals Jezus dat beschrijft in Lucas 10 vers 19. Ik heb u macht gegeven om slangen, schorpioenen te treden. En de gehele legermacht van de vijand. En niets zal u enig kwaad doen. Dan gaan we merken dat ook deze kracht van God beschikbaar is om ons te bevrijden van de macht van de duisternis, van de macht van de boze. En dan hebben we die bekering gehad, dan hebben we die reiniging gehad. En als we dan een degelijke bekering gehad hebben, dan volgt daarop de overgave in de waterdoop. Dat is gewoon de lijn van de Heer. Ik zal het straks nog aanduiden vanuit de schrift. Vanavond gaat Edward er verder over de onderwijs in de doop. Maar ik wil één tekst met u behandelen, Colossense 2 vers 12. Misschien kunnen we die even opzoeken. En bij een degelijke bekering, lieve broeders en zusters, daar hoort echt bij dat u uw zonde belijdt. Daar hoort bij dat u vrij bent van elke verkeerde macht en kracht. Daar hoort bij dat u in uw hart echt de beslissing hebt genomen om de Heer te volgen, wat het u ook gaat kosten. Ik heb gisteravond gelezen of het helemaal waar is, weet ik niet, maar dat er van de 100 miljoen christenen in de Arabische wereld 70 miljoen vermoord dreigen te worden. We weten wat er in Syrië gebeurt. Wat er in andere landen gebeurt. We weten van de verschrikking in de Tweede Wereldoorlog. De hele geschiedenis door ten opzichte van de Joden. Maar wat er nu staat te gebeuren ten opzichte van de christenen. Dat zal alles denk ik in schaduw zijn. En dan wou ik blij dat mijn broeder John er ook voor bad. Dat wij oppassen. Dat wij niet alleen hier zitten lekker te genieten. Rondom de maaltijd van de Heer. Maar dat we bidden voor alle heiligen. Zoals de Efeze 6 vers 18 ons dat opdracht. Dat zijn uw broeders en zusters, die als beesten geslacht worden. Laten we alert zijn, laten we waakzaam zijn. Colossenzen 2 vers 12, dat zegt ons, u bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof van de werking van God die hij uit de doden heeft opgewekt. En dan is dat dan zo'n zin, zo'n tekst, die kun je daar zo makkelijk lezen. Maar om die diepte van Gods woord te doorgronden, dat is net als dat we met elkaar vanmorgen nadenken, over die alles overtreffende grootheid van zijn kracht, dan zien we dat Paulus bidt voor die Efeziërs dat je die geest van wijsheid en openbaring nodig hebt. Als wij die geest van wijsheid en openbaring niet ontvangen, en vele christenen denken dat dat niet nodig is, want ze hebben in vers 13 gelezen dat ze verzegeld zijn met de Heilige Geest, of de pas op het man onbuiten stilgestaan, dan gaat u niet ontvangen die geest van wijsheid en openbaring. Dat is waar wij ons naar moeten uitstrekken, waar wij voor moeten bidden, ook niet alleen de oudsten van de gemeente, maar ook uzelf, in uw persoonlijk leven. En dan zien we hier in Colossenzen 2 vers 12, dat de werking van God, als u zich overgeeft in de dood, die werking van God aan de dood en het leven in u gaat bewerken. Als wij ons niet overgeven aan dus in de dood, als wij ons niet toevertrouwen aan de kracht van God, als wij ons niet toevertrouwen aan die eenwording met Christus, dan zal dus de kracht die ons verlost van ons oude leven, van ons oude mens, van die oude Adam, die zal slechts ten dele werken. Natuurlijk werkt het kruis. Natuurlijk zegt Romeinen 6 vers 6 dat we met Christus gekruisigd zijn. Wij kunnen rekenen, de herziende vertaling zegt dat ook, rekent u zelf dood. Dus 1 en 1 is 2. 1 en 1 is 2. Als je gekruisigd bent, dan ga je dood. Niet zo snel soms, maar dan ga je dood. Maar we zien dat de kracht van God dus werkt in die doop. En die doop redt u niet, dat weten we natuurlijk. We worden gered door het bloed van de Heer Jezus Christus. Maar daadwerkelijk verlost te worden van je oude ik, van je oude egoïsme, van die oude mens. Van die oude mens die voor zijn bekering alleen zichzelf diende. Die uit was op eigen roem, eigen eer, erkenning, waardering. Die wordt door de kracht van God in de dood gewerkt. Ik hoop dat we dat begrijpen. En als wij niet sterven aan onszelf, niet sterven aan die oude mensen, niet sterven zoals die kraankorrel die in de aarde valt en sterft, dan blijft er altijd in ieder geval een duidelijk restant van het oude leven. Dan kan de kracht van God zich als het ware niet aan ons ten volle openbaren. De kracht van God kan zich alleen te vol openbaren aan die kinderen die zich toevertrouwen aan die kracht. Die zich toevertrouwen aan de Heere. En zeggen, Heere, ga uw gang. Verlos mij van mijzelf. Verlos mij van die oude mens. Want in die schat, in die aarde kruik, daar kunnen geen twee heren gediend worden. Net zoals de Heere dat schept. Je kunt niet de mammon dienen en je kunt niet de Heere dienen. Zo kun je ook in je leven. En daarom zijn er zoveel christenen die vastzitten en niet verder komen. En hulp nodig hebben op velerlei gebied. Omdat er nog een groot stuk, een deel of een groot stuk of een groter stuk zelf leven zit. En als daar zelf leven zit, dan kan daar de Heilige Geest als het ware niet doorheen werken. Ja, sterker nog. De Heilige Geest kan een tempel die niet leeg is van zichzelf niet vullen. En dan kunt u natuurlijk van alles bediscussiëren, want dan zijn wij Nederlanders zo goed is. Want dan heb je bijvoorbeeld een inleiding gehouden over een Bijbelgedeelte aan die vragen. En dat kunnen mooie vragen zijn en goede vragen zijn. Maar vele vragen die roven de kracht van het woord van God. Dus als u zich overgeeft in de geloofdoop, dan wordt u door God begraven met Christus en u wordt door God opgewekt met Christus. En dat is niet een symbool wat niks doet. Nee, u geeft zich over aan de kracht van God die eerst de dood in u werkt en daarna de opstanding in u werkt. En velen van ons die dit hebben ondergaan zullen dat ook ervaren in hun leven. En als u het niet ervaart, dan moet u zeggen, Heer, wat is er mis met mij? Heren, waarom zie ik het niet? Of waarom gebeurt het niet? Dan bent u misschien weer teruggekeerd naar uw oude patroon van leven. Maar ik kan getuigen en velen met mij, dat dit de kracht van God is die u afbrengt van uw eigen ik en ook van het leven van Adam en het leven door het vlees. Dat is Gods kracht. Er zit geen puur, geen enkel deel van uzelf of van mij bij. Geen enkele verdienste. Dat is alleen de kracht van God. Maar als u zich niet toevertrouwt aan die kracht van God, u blijft staan op uw eigen eilandje. U denkt dat u met Christus gekruisigd bent, maar u bent het niet ten volle. Want u hebt eigenlijk dat kruis daar weer laten staan en u bent weer uw eigen leven verder gegaan ten dele. En in het pastoraat kom je daar vaak tegen. Onvoorstelbaar wat er dan nog mensen leven voor zichzelf. Hoe belangrijk is het vinden wat anderen van hen vinden. Wat hun pa van hen vindt, hun ma, hun familie. Dus hoe ze zich kleden, hoe ze zich gedragen, is vaak meer afhankelijk van wat die mensen van hen vinden, maar wat God van vindt. Ze vragen zich niet eens af, heren, wat vindt u ervan? En dat zijn dan lieve kinderen van de heren die verdwaald zijn. Die misleid zijn. Vanmorgen hebben we het al gehoord, die leugens. Elke vorm van leugen bindt ons aan de vader van de leugen. En Jezus zegt, Johannes 8 is op de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Dus diezelfde kracht, zegt Efeze 1. Laten we teruggaan naar Efeze 1. Dan zegt Efeze 1, vers 19 en 20. Die alles overtreffende grootheid van zijn kracht is dat ons, die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij heeft gewerkt in Christus. Doen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zetten in de hemelse gewesten. Dus diezelfde kracht waarmee God Christus opwekte uit de dood. Diezelfde kracht, zegt Paulus, is nu werkzaam in ons. Dat is niet een andere kracht of meer of minder. Dat is diezelfde kracht. Dat zegt Paulus hier. Overeenkomstig. Dus het is op dezelfde wijze. En de kracht is altijd de kracht van God. Als we Handelingen 2 zien, waar Petrus predikt, de Pinksterpreek, Handelingen 2, vers 37, daar kun je zien, en dat is voor ons ook heel belangrijk in deze tijd waarin zoveel verwarring is, dan kun je zien dat de Heilige Geest nooit zonder het woord werkt. De Heilige Geest gaat nooit rondom, zonder het kruis van Jezus, zonder het bloed van Jezus, zonder het woord van Jezus. En of dat nou een prediking is, of iets wat u leest, of wat, op welke wijze dat woord tot u komt. Hier is het door de prediking van Petrus. En dan staat er, toen ze dit woorden, Handelingen 2 vers 37. Toen ze dit woorden, werden ze diep in hun hart geraakt. En zeiden tegen Petrus en andere apostelen, wat moeten wij doen, mannen broeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u, laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus. Tot vergeving van de zonde. En u zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Dus die kracht waar wij het over hebben, daar vinden we een bladzijtje terug. In Handelingen 1, daar spreekt Jezus voordat hij ten hemel vaart. En dan zegt hij in vers 5, Johannes 1 vers 5, want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. En zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, dan komt u niet toe de tijd of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u, dus Jezus zegt eigenlijk, daar heb ik het nu niet over. Ik wil jullie iets anders leren voordat ik ten hemel vaar. Ik wil het nu niet hebben over de dingen van de eindtijd en wanneer het aardse koninkrijk gebouwd gaat worden. Ik wil jullie iets anders duidelijk maken. Dan zegt hij in vers 8, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Dat is dezelfde kracht waarmee Jezus uit de dood is opgewekt. De Vader en de Zoon en de Heilige Geest zijn één, dat weten we. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn. Zowel in Jeruzalem als in heel Judea, Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Dus alles wat het kruis doet, wat het bloed doet, wat de Vader doet, wat de Zoon doet. Dat wordt als het ware uitgewerkt door de Heilige Geest. En omdat wij in het verleden hebben wij hebben het woord van God verbouwd. Wij hebben daar een eigen interpretatie aan gegeven. En wij hebben niet gezegd, zoals Petrus bekeert, u laat u dopen tot vergeving van uw zonde, zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Nee, wij hebben dat alles op zijn kop gegooid. En wij hebben gezegd, we gaan eerst dopen, dan zijn we een babytje. Dat doen we dan ook met wat minder water natuurlijk. Hoe moet zo'n kind begraven worden? Het is net geboren. De doop is een teken van de begrafenis. Het is net geboren. Dan ga je ze weer begraven. Het is net geboren. Het is nog onschuldig, behalve de erfzonde natuurlijk, waarmee het geboren wordt. Het heeft nog geen verkeerd ding gedaan. Het heeft nog geen geweten wat al ontwikkeld is. En dan gaan we dopen tot vergeving van zonde. Hebben we het in de gaten wat we gedaan hebben? En doordat we dat gedaan hebben, zijn we ook in verwarring geraakt over de gaven van de Heilige Geest. Dan hebben we hele grote delen van de christelijke wereld. En hele grote delen van christelijk Nederland. Die ook in verwarring zijn over het ontvangen van de gaven van de Heilige Geest. En ze zijn van mening, als wij dan tot geloven, tot bekering komen, dan hebben we gelijk de gaven van de Heilige Geest ontvangen. We hoeven dus niet meer te bidden. Efeze 1 vers 7 hoeven wij niet meer te bidden. Nee, we zijn gelijk vervuld. We hebben de Heilige Geest gelijk ontvangen. Wat baseer je dat op? Onder andere op Efeze 1 vers 13, dat we verzegeld zijn. Nou, dan moet u maar een studie maken wat verzegeling betekent. Als iets verzegeld wordt, dan kun je er niet bij. Denk maar aan de boekrol, Openbaring 5. Die is met 7 zegels is die verzegeld. En die boekrol die blijft gesloten. En pas als die boekrol, als die 7 zegels verbroken worden, kent die geschiedenis, dan wordt er gehuild in de hemel. Niemand is waardig die boekrol te openen, maar komt het Lam van God. En die is waardig die boekrol te openen. Als hij die 7 zegels, die zegels gaat verbreken, dan komen die oordelen over de wereld. Denk maar Jesaja 29. Geef dat boek aan hem en zeg, we kunnen het niet lezen, het is verzegeld. Als u ooit wel eens wat te doen heeft gehad met zaken, dan weet u, een vracht kan verzegeld zijn. Iets kan verzegeld zijn. Dan kun je er niet bij. Je kunt het niet. Die verzegeling die doet ook niks aan de inhoud van die vracht. Dus dat we verzegeld zijn met de Heilige Geest, dat is geweldig. Dat is als het ware het zegel van de Heer op ons leven. Dat is geweldig, dat moeten we niet minachten. Maar dat is heel iets anders als vervuld worden met de Heilige Geest. En als u zegt, maar ik ben vervuld met de Heilige Geest, nou dat is geweldig. Dan zal de vrucht van de Heilige Geest zichtbaar zijn in uw leven. Dat is heel eenvoudig. Dan hebt u de kracht. Staat hier, de kracht om de zonde te overwinnen. Dan heb je de kracht om met mensen te praten en te getuigen. Dan heb je de kracht om met mensen te bidden dat ze tot het geloof komen. Of dat ze genezing ontvangen, of dat er andere dingen zijn in hun leven, dat ze bevrijd worden. Dan hoeft u daar verder geen zorg meer over te hebben. En dan zijn uw ogen open gegaan. En dan gaat u ook deze alles overtreffende grootheid van God, die alles overtreffende grootheid van zijn kracht, die gaat u zien niet alleen in uw leven, maar dan gaat u ook zien in levens van anderen. En dan weet u ook dat die zonder die kracht kunt u niets. Ook op momenten in een gesprek of in een samenkomst, als de Heilige Geest er niet is, dan praat u en het doet u best en u praat als brugman en u verkondigt het woord, maar u merkt het komt niet over. En daar hebben we ook een mooie uitvinding voor gedaan. Ja, wij predikers kunnen het brengen naar het oor, maar niet naar het hart. Dat leest u nergens in de schrift. Weet u wat u in de schrift leest? Dat wij één geest met hem geworden zijn. Wij zijn verenigd met God. Wij zijn één geworden met hem. En hij gaat door ons heen spreken. Het is door de kracht van God. Door de kracht van Jezus. En dan wat je dan spreekt, dat komt niet tot het oor, maar dat gaat dieper, dat gaat naar binnen. Het is toch het woord van God wat scherper is dan enig tweesnijdend zwaard. Ik had van de week nog een gesprek en zei mensen, ja, je hebt dat pas gesproken, maar iemand was het er niet mee eens. Dan prijs de Heer, stel voor dat ze het er allemaal mee eens zijn, dan moet ik me zorgen gaan maken. Het is een tweesnijdend zwaard. Dat scheidt van één, zegt de Heer, ziel en geest, gewricht en merg. Komt het dan tot het oor of komt het in het hart? We zijn zo misleid, broeders, er zijn zo vele punten in ons christelijke geloofsleven. En daar hebben we nodig dat de Heer met zijn krachten, met zijn licht en met zijn wijsheid schijnt in ons hart. En ons laat zien wat het werkelijk betekent om bekeerd te zijn. Wat het werkelijk betekent om vervuld te zijn met de Heilige Geest. Wat het werkelijk betekent om ons leven te geven voor hem. Die korte tijd, we horen het vanmorgen, hoe lang zal het nog duren? Hoe lang zal het nog duren dat wij op deze aarde leven? Hoe lang zal het nog duren dat wij vrij zijn van de vervolging? Jaren terug heb ik ooit eens uit horen leggen door een broeder van Overdoors. En die hebben daar studie van gemaakt. En die hebben daar studie van gemaakt. Als de moslims, als de islam infiltreert in een land, hoe lang het duurt voor het vervolgd gaat worden. Daar hebben ze verschillende fases voor. En ze moeten eerst natuurlijk een aantal toenemen. Maar kijk maar gewoon rondom je heen. Denk niet dat wij er genadig van afkomen. Denk niet dat het zo zal zijn dat overal in het Midden-Oosten onze broeders en zusters uitgemoord worden. Als hier diezelfde machten en krachten zo doorontwikkelen, dan zullen wij er ook mee te maken krijgen. En dan is het zo belangrijk, lieve broeders en zusters, dat wij ons toevertrouwen aan de Heer. En dat wij beseffen dat God zelf de krachtbron in ons is. Als ik het gewoon eens mag zeggen vanmorgen. Het is soms nog zoveel vlees. Weet je wat Paulus zegt? Hij zegt, zo werkt dan de dood in ons en het leven in u. Paulus die bad en die gelijkvormig worden aan het lijden van Christus. Om ook gelijkvormig te mogen worden aan zijn dood. Om het te kunnen worden aan zijn leven. Als we niet sterven aan die oude mens, als wij in verdrukking zitten. En nou hebben we het over hele erge verdrukking natuurlijk, maar wij worden allemaal wel eens verdrukt. Het is dan wat lichter en ten dele. Mensen ons verkeerd behandelen of over ons lasteren, noem alle dingen maar op. En dan zegt Paulus, als wij gescholden worden, dan schelden we niet terug. Hij zegt, dan worden we vervolgd, dan zegenen we. Maar dat werkt de dood in uzelf, want er staan natuurlijk haat op die oude mens, toch? Ik heb nooit ruzie gezocht, maar ze moesten mij vroeger niet erna komen. Want dan verdedigde ik mij. Nou, en dan zien we hier dat leven van Jezus, als het ware gestalte krijgen in het leven van Paulus. En dan, hij bidt voor zijn vijanden en hij zegent ze. En denk maar aan Stefanus, die bad voor zijn vijanden toen hij gestenigd werd. En zegt Paulus, ik verlang daarna. Dat er nog meer zit die de dood van Christus gelijkvormig wordt. En dan kan het leven van Christus zich in u, zegt hij, openbaren. Dus met andere woorden, naarmate, zegt hij, naarmate dat ik meer deel krijg aan de dood van Christus, kan het leven in u werken. Dan word ik een kanaal, dan word ik bruikbaar. Dan gaat die alles overtreffende kracht van God door mij heen vloeien naar jullie toe. Nou, vraag gewoon uzelf af en ik ook. Zijn wij al zover? Zijn wij al zover dat we net als Paulus willen bidden dat we mogen sterven aan onszelf om te mogen komen tot dat leven? Straks waren er wat opmerkingen over kerst. Weet u, kerst is ook voor de wereld, is wel gecommercialiseerd, best nog wel een feest wat gevierd wordt. Soms weten ze heel niet meer wat over gaat, maar het is best wel een feest wat gevierd wordt. En wij vieren dat ook, hè. En wij verlangen dan als christenen, of we bedenken, dat de Heer Jezus komt, niet alleen in deze wereld, maar dat hij nu ook nog bij ons, in ons hart woont. He, door de Heilige Geest. Dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest weer allemaal bij ons wordt. Ja, anders spreekt dat ook. En dan, we hebben natuurlijk Goede Vrijdag. Denk om de kruisiging van Christus. En dan hebben we Pasen. En dat vinden we eigenlijk een mooier feest vaak. Want we denken de opstanding van de Heer Jezus. Maar als het geen Goede Vrijdag is geweest. Als het geen Goede Vrijdag was geweest. Wat wij noemen Goede Vrijdag voor Christus. Was het nooit Pasen geworden. Als het er nu en in mijn leven nooit Goede Vrijdag wordt. Als wij niet gekruisigd worden, niet mede gekruisigd worden, dan heb ik het niet even over het begrip, maar in werkelijkheid. Dan kan het nooit Pasen worden. En dan krijgen we hemelvaart, en ik heb gemerkt dat een heleboel christenen dan helemaal niet meer weten waar ze over moeten preken. En soms wordt het afgeschaft. En dan wordt het Pinksteren, en dan gaan we Pinksteren zien als een heilshistorisch feit. Toen is de Heilige Geest op aarde uitgestort. Ja, dat is geweldig. Dus een eenmalige gebeurtenis. Dat is het enige feest wat maar één keer gevierd hoeft te worden dan. Al die feesten stonden toch voorschriften bij van de Heer, wanneer ze gehouden moesten worden. We hebben het vanmorgen gehoord. De maand Nisan of een andere maandag moesten die feesten gevierd worden. Hoe vaak hebt u Goede Vrijdag in uw hart gevierd? Broeders en zusters, hoe vaak hebt u Kerst in uw hart gevierd? Een Pasen. En hoe vaak hebt u Pinksteren gevierd in uw hart? Het is niet zo, u zegt, dat is Pinksteren, dat is een aardse story die gebeurt en dat hoeft nooit meer te gebeuren. Dat lees ik nergens in de schrift. Ik lees wel in de schrift dat we voortdurend vervuld moeten worden in Efeziërs 5 vers 18. En als we dat leven niet kennen, dan houden we het niet vol. Dan redden we het niet. Want de tijd zal zwaarder worden. Als we dat leven niet kennen, dan hebben we niet de kracht om te overwinnen. En daarom verlangen wij al jaren naar een leving. Dat het elke dag Pinksteren zal zijn. En niet alleen in ons kleine kuddeke, maar dat ons land vol zal zijn van de heerlijkheid van de Heer. Als we die noodzaak niet zien. Als wij niet bidden om die geest van openbaring en van wijsheid. Zullen we de kracht van God niet gaan zien. En daarom is mijn verlangen dat u daaraan meewerkt. Niet alleen voor uw persoonlijk leven, maar zeker ook voor ons land en voor ons volk. Dat we gaan beseffen dat die grote kracht van God, die de Heilige Geest is de kracht van God, dus die alles overtreffende grootheid van zijn kracht, die gaat alleen te volle in u en in mij openbaar worden en in ons midden, als wij bidden om de volheid van de Heilige Geest. En dat het voor u en voor mij ook Pinksteren zal zijn. En voor mij mag het elke dag Pinksteren zijn. Maar dat is niet en dat kan ik ook niet maken. Dat moet de Heer geven. Maar een christendom, wat alleen Kerst en Goede Vrijdag en Pasen viert, die heeft zichzelf als het ware geamputeerd. En het is net als met de doop redt u niet, alleen het bloed van Christus. De vervulling met de Heilige Geest redt u niet, die redt voor alle anderen, want die vervulling die krijgt u, die heeft u vooral nodig voor anderen. Om dienstbaar te zijn aan de gemeente, daarom moet de Heer ook de gave geven in ons midden. En daarom hoop ik dat we niet afgaan van de schrift, maar de schrift zullen vasthouden. En als we dan onze tekst in herinnering roepen, en als ik dan spreek vanmorgen over de alles overtreffende grootheid van zijn kracht, dat we die alleen kunnen zien zoals Paulus de bidt voor de Efeziërs in vers 17. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, en je ziet het in vers 16, ik houd niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Dus Paulus blijft daar mee bezig. Hij is er als het ware voortdurend mee bezig. En zegt hij, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Dus we hebben dat nodig. Elke keer weer merk je dat ook als je een prediking moet voorbereiden, heb je elke keer weer die verlichte ogen van je verstand nodig, van je hart. Elke keer weer moet de Heilige Geest het openbaren. Heer, ik moet hierover spreken, dat weet ik dan inmiddels wel, maar hoe geef ik dat handen en voeten? Wat is dat nou, die overtreffende grootheid van de kracht? En dan moet de Heer je daar licht op geven. En als de Heer je daar geen licht op geeft, dan zie je het niet. Maar als de Heer je daar licht op geeft, dan mag je dat delen met andere broeders en zusters. En dan zit die verlichte ogen van uw verstand om te weten, dan gaan de twijfels weg, om te weten wat de hoop van zijn roeping is. En wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de Heilige. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven over de komst die bewerkte van de sterkte van zijn macht. Die nog worstelen met de doop, die raad ik aan nog eens Colossenzen 2, ernstig te lezen, en Handelingen 2. En dan zul je zien dat dit absoluut de weg is die God voor ons heeft, als het ware, bereid in Christus Jezus onze Heer. En als wij ten volle deel willen krijgen aan die opstandige kracht van de Heer Jezus Christus, dan moeten wij ons toevertrouwen eerst aan zijn dood. Amen.